Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Met vandaag als gast Edwin Wiera van Wiera Vermogensbeheer. In de uitzending van vandaag staan we stil bij het ECB-rentebesluit, Prosus, de Nederlandse Chippers, Adyen, Justy TKW, Ebusco, TKH. Dus genoeg te bespreken. Wil jij nu als eerste direct geïnformeerd worden over alles wat er speelt op de beurs? Meld je dan nu aan bij de Aandeelhouder Premium en beleg met meer vertrouwen met de aandeelhouder als coach. Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Met vandaag als gast Edwin Wiera van Wiera Vermogensbeheer. Edwin, welkom.
Hallo, dankjewel.
In de uitzending van vandaag staan we stil bij het ECB-rentebesluit wat net is gevallen. Prosus, de Nederlandse Chippers komen langs, want die hebben het wel lastig op de beurs. We gaan praten over Adyen, Justy TKW, Ebusco, TKH en wellicht nog Apple. Dus genoeg te bespreken, Edwin.
Nou, een heel lijstje zo, Albert, dus even gaan zien.
Ja, superleuk dat je er bent. Als eerste het ECB-rentebesluit. De ECB doet er een kwartje bij. Bij de NOS stond ook wel van, ja, rente omhoog, economie zwak, wat moet je ermee? Ja. En wellicht misschien naast het kwartje misschien even één zin quote van wat er net werd gecommuniceerd. En dat was van de Governing Council considers that the key ECB interest rates have reached levels that maintained for a sufficiently long duration will make a substantial contribution to the timely return of inflation to the target. Nou, wat moeten we ermee?
Nou, duidelijke taal. Duidelijke taal van de ECB. Kijk, ik denk dat als je even kijkt naar die renteverhoging die ze nu hebben gemeld. Nou, die was natuurlijk ingeprijsd. En daar schrikt niemand van. Belangrijk is inderdaad wat ze daarna gezegd hebben. Nou, wat jij net voorleest. Daar komt het eigenlijk simpel op neer dat ze zeggen van, nou, we hebben nu de rente op 4% staan. Die gaan we ook lang op 4% houden. En we denken dat dat de manier is om uiteindelijk die inflatie naar beneden te krijgen. En we hebben vertrouwen dat het op die manier gaat gebeuren. Mm-hmm. Ze zeggen dus eigenlijk gewoon van, nou, zoals nu lijkt, is dit voorlopig de laatste renteverhoging. Ja, en dat is denk ik precies wat de markt wil horen. Centrale banken nuanceren altijd. Dus laat ik dat hier natuurlijk ook even doen. Er zit natuurlijk ook een slechte boodschap in verpakt. Ja. Dus dat ze gewoon erkennen en gewoon zien wat wij eigenlijk allemaal om ons heen al zien gebeuren. Is dat de economie gewoon behoorlijk afzwakt.
Ja.
En dat is eigenlijk een van de gevolgen van het rentebeleid.
Ja, want ze geven eigenlijk ook aan, want ik pak nu één zin, maar het staat ook in dat ze de economische groeiprojecties significant verlagen voor absoluut. De komende 3 jaren.
Ja.
Dus dat is natuurlijk inderdaad wat jij ook zegt, dat is die tegenzijde.
De tegenzijde, hè, dat is de nuancering. En, maar ja, goed, aan de andere kant, de ECB, ook de Fed, hè, maar laten we het nu over de ECB hebben, is altijd duidelijk geweest. De ECB heeft steeds gezegd, we hebben een inflatieprobleem. Die inflatie is veel te hoog. Ja. We gaan die inflatie verlagen met het rentebeleid. En wij accepteren dat de economie daar klappen van krijgt. Want wij vinden inflatiebestrijding op dit moment belangrijker dan verruiming van economische groei. Ja. Het is niet en-en. Hè? Het is of-of. Of je gaat de inflatie verhogen en de economie zal inzakken. Of je gaat de rente niet verhogen en de economie zal misschien nog wat blijven stijgen. Ja. Maar het is kiezen tussen twee kwaden, denk ik.
Maar uiteindelijk denk ik, ja, de belangrijkste boodschap, renteniveau is nu op een dusdanig niveau gekomen, dat ze verwachten dat de inflatie uiteindelijk gaat tenderen naar waar ze hem hebben willen.
Ja.
Dus we zijn daar een beetje nu, nou, even voor de time being, even vanaf. Je zag ook dat de beurzen lijken wel enigszins positief hierop te reageren.
Zeker, ja.
Dus, want als jij zelf kijkt naar ondernemers en het economisch klimaat, heb jij dan zelf daar een beeld bij als jij met klanten en alles spreekt?
Ja, het is natuurlijk altijd lastig. Ik heb daar een beeld bij, maar dat zie ik natuurlijk in mijn eigen omgeving. Mm-hmm. En zeker dan in dit geval in Nederland. En ja, in Nederland bepaalt natuurlijk niet de economische groei wereldwijd en het rentebeleid van de ECB. Maar als je om je heen kijkt, je kijkt naar detailhandel, nou, lees vandaag het verhaal weer van BCC Groep en kijk naar andere winkels, maar kijk ook naar de cijfers over industriële productie, consumentenbestedingen. Ja, zie je wel dat het wel wat minder is geworden de laatste 2 maanden.
Ja, dat zie je dus nu in die economische groeiprojecties van de ECB, dat er een stuk minder groei zal zijn. Dan een vaste rubriek natuurlijk, Edwin, wat we ondanks dat Nico op vakantie is, niet aan gaan ontkomen. Dat is natuurlijk, wat heeft je verbaasd deze week?
Ja, best wel veel dingen. Maar goed, laat ik eentje dan. Hè. Op aandelengebied om even benoemen.
Ja, hoef je niet alles van je te weten.
Ik ga je niet alles vertellen. Nee. Ik heb me verbaasd over Philips toch weer een keer.
Ja?
We weten allemaal wat er gebeurd is. Hè. We werden een keer wakker op een maandagochtend. En er had ineens een Italiaanse partij 15% belang in Philips. En dat was een beetje op een rare manier gegaan. Omdat er in Nederland allemaal regels voor zijn. Op het moment dat je een belang hebt van boven de 3% moet je dat melden. Als boven de 5% moet je het melden. Boven de 10% en boven de 20%. En je kunt niet in één dag een belang van 15% opbouwen. Dus waren hier regels over te treden of niet? Of wat is er gebeurd? Nou, toen bleek er redelijk snel dat Goldman Sachs, de Amerikaanse zakenbank, een trucje had opgezet om dus ervoor te zorgen dat het belang snel werd opgebouwd zonder te melden.
En ze zaten long en short
tegelijkertijd. Ze zaten long en short. Er waren dus fiscale trucs gedaan om die regels eigenlijk te omzeilen, ja, denk ik. Nou, oké, dat is dan gebeurd. Dan wordt de AFM wakker hier in Nederland en zegt, ja, maar dit kan zo niet. En we gaan toch eens even kijken wat is hier gebeurd. En ja, nu las ik deze week dan, dat was de verbazing, dat ze onderzocht hebben hoe het gebeurd is, hoe het gegaan is. Dat ze Goldman Sachs hebben aangesproken daarop. En Goldman Sachs had gezegd, ja, maar wij wisten eigenlijk niet hoe die regels in elkaar zaten. Terwijl die regels eigenlijk heel simpel zijn voor jou en mij en voor iedereen. En vervolgens is de tweede verbazing dat de AFM dan zegt, oh ja, nou, misschien zijn we niet helemaal duidelijk genoeg geweest. We gaan ze nog een keer uitleggen en we gaan met de markt communiceren hoe de regels in elkaar zitten. Terwijl echt 99% van de beleggers gewoon weten hoe de regels in elkaar zitten. En Goldman Sachs wist het ook. Maar goed, ik denk, dat was voor mij de verbazing dat AFM nog weer verbaasd was over wat er gebeurd was.
Ja. Je kunt gewoon zeggen, als je iets doet wat niet mag, hè, bijvoorbeeld als je een fietsje had, dan zeg je, oh, ik wist niet dat ik niet een fiets mocht jatten.
Ja, dan gaan we ze alles als uitleggen dat het niet mag.
Zegt de politie, ja, dan ga ik jou uitleggen dat het niet mag.
Dat is een beetje wat hier gebeurt.
Ja, ja, nou, ja, mooi.
Maar goed.
Nou, ik heb natuurlijk ook een verbazing van de week. En eigenlijk mijn verbazing van de week, ja, kijk, we missen natuurlijk Nico wel een klein beetje.
Absoluut.
Dus we moeten toch iets doen om weer aan hem te denken. En dat is, wat mij verbaasd heeft, hij is het land uit en de koers van Pharming presteert als een dollar.
Ik zag het. Ik
gewoon beurs daalt. Pharming doet het uitstekend, hè? Ja. Dus dat heeft mij wel verbaasd. Dus Nico, ik zou zeggen, plak er nog wat weken aan vast. Dan gaat die koers alleen maar verder waarschijnlijk. Dus natuurlijk een grapje, maar wel leuk om even te zien. Ja, dan eigenlijk kreeg ik vandaag heel veel berichtjes, mailtjes, omdat Prosus, aandeel ging min 54%. Hè? Althans, zo staat het op de schermpjes.
Zo leek het, ja.
Wat is er aan de hand?
Ja, nou ja, goed. Ook ik was vanochtend even verbaasd, want ik wist niet dat die splitsing vandaag zou gaan komen. Maar het is een boekhoudkundig verhaal. Het is best wel ingewikkeld. Hè, maar feitelijk was dit moment wel aangekondigd. Hè. Prosus heeft in het verleden, ik dacht dat het eind december vorig jaar was, al gemeld dat ze dit gingen doen.
Ja.
Alleen veel beleggers waren het alweer vergeten schijnbaar. Ja. Het is een ingewikkelde constructie die ze vandaag hebben opgetuigd om het verhaal uiteindelijk minder ingewikkeld te maken.
Ja, ze eigenlijk die cross-holdings tussen Naspers en Prosus, die trekken ze uit elkaar.
Precies. En Naspers is op dit moment aandelen aan het inkopen en die liep tegen bepaalde grenzen aan. Ja. Dus om het allemaal transparanter te maken voor de aandeelhouders, om het beter te maken voor iedereen, zeker voor de aandeelhouders Prosus, hebben ze dit gedaan. Dus het is even het moest even gebeuren. Het was even pijn lijden om in te zien dat het even een beetje chaotisch was. Ja. Maar het is een hele goede set wat ze aan het doen zijn.
Ja, ja, want om misschien een idee te geven, hè, als je één aandeel had, dan krijg je er 1,18 aandeel bij. Dus stel je hebt er 100, dan heb je er nu 218. Dus dat verklaart dus ook die koersaanpassing. En als je ook kijkt naar de verrekening, dan zou eigenlijk de omgerekende koers 29,45 zijn. Nou, daar staan we niet heel ver vanaf. Er kwamen er ook nog wel wat vragen binnen over opties, hoe dat nu zit. En dan was Nico, ondanks dat hij op vakantie is, hij is onze optieman, zei hij nog wel van een optie gaat nu over een ander aantal aandelen. Oftewel niet meer over 100, maar dat wordt dus op een andere manier berekening gegeven. Dus ja, wees daar scherp op. Dus dat het niet meer 100 aandelen zijn voor een optie. En wees er ook scherp op dat als je er 100 had, dat je nu 218 hebt. Maar de koers is ook meer 54%.
Ja.
Dus ja, er verandert wat dat betreft niks. Alleen het staat heel raar.
Ja, en let er ook op. Hè, want ook, kijk, die optiehandel is allemaal ingesteld op dit soort veranderingen. Hè. Dus inderdaad, optieprijzen worden aangepast. Onderliggende aantal aandelen worden aangepast. Banken gaan het vaak wel weer verrekenen. Of door aandelen soms bij te kopen, of soms om het aandeel te verkopen als het niet meer past bij die optiecontracten. Maar cruciaal is dat als je geschreven call-opties hebt, op Prosus bijvoorbeeld, dan heb je verplichting om een bepaald aantal aandelen te kunnen leveren.
Ja.
En op het moment dat het aantal nu is aangepast en dat het feitelijk gebeurt, moet je daar wel op blijven letten. Want anders kun je voor rare verrassingen komen te staan.
Ja, nee, je moet hier wel scherp op zijn. Ja. Je er goed in verdiepen inderdaad.
Absoluut.
Gaan we verder naar het volgende agendapunt. En dat is eigenlijk ook meer een stukje aankondiging. Maar volgende week hebben wij een bijzondere gast in de studio. En dat is in het kader van, zoals wij het noemen, CEO Talk. Jitse Groen van Just Eat Takeaway gaat in dit theater verschijnen.
Ja.
Dus daar zijn we natuurlijk super blij mee. En ja, ik denk Edwin, jij volgt het natuurlijk ook altijd al. Van, wat zou jij hem gaan vragen?
Ja, je gaf je aankondiging dat hij komt. Nou, ik heb je al even gefeliciteerd. Hè, want ik denk dat het echt een hele prestatie is om hem hier binnen te halen. Het lukt niet heel veel mensen en analisten hier in Nederland. Dus chapeau ervoor.
Dankjewel.
Ik denk dat ik ongeveer 35 vragen heb.
35?
Kan ik die allemaal nu noemen? Of zullen we de paar belangrijkste eruit halen?
Nou, als je de paar belangrijkste eruit uithaalt... Ja. En dan roep ik ook de mensen die kijken. Als je een vraag hebt... Ik kan natuurlijk niet alles stellen... maar de meest gestelde vragen die kunnen we eruit pikken. Dus tik die hieronder ook in de reacties... en dan gaan we eens kijken wat we ervan kunnen maken.
Ja. Ja.
Maar Edwin, wat van die 35, nou ja, wat is je top 3?
In het kader van de compassie die je waarschijnlijk hebt met mensen die in dit aandeel beleggen, zou je kunnen beginnen met de vraag aan hem of je wel eens slaaploze nachten heeft.
Mm-hmm.
En zo ja, waarvan? Ja. Kun je vaak wat informatie uithalen. Maar goed, wat serieuzere vragen zijn natuurlijk het verhaal Grubhub.
Ja.
Waarom geen verkoop? Waarom duurt het zo lang? Zijn er überhaupt verbiedingen geweest? Verwacht je op korte termijn nog wel actie daar? Waar zit het tegenvallen in Noord-Amerika?
Ja.
Wanneer gaat hij iets doen met de verliesgevende landen? Als hij echt aandeelhouderswaarde wil creëren of minder aandeelhouderswaarde wil vernietigen, zou hij gewoon eens een keer met de verliesgevende landen bezig moeten gaan. Gewoon verkopen. Bloedende landen stoppen. En er is heel veel onduidelijkheid nog wel, een onzekerheid van hoe het nou eigenlijk zit met die nabetaling, die eventuele nabetaling van die verkoop in Brazilië.
Ja.
Als ik het goed begrepen heb, is er nog kans dat die wat geld dat de aanhouders uiteindelijk nog wat geld krijgen van Prozis.
Ja.
Hoe zit dat? En wanneer is dat zicht op? En hoe hoog zou dat bedrag kunnen zijn?
Ja. Volgens mij is juist die periode die is zo ongeveer afgelopen.
Volgens mij ook.
Dus daar zou zicht op moeten komen. Alleen wat het bijzondere was, dat bij Jussie Takeaway stond, als ik het goed heb, halverwege het jaar een voorziening, zeg maar, dat ze nog 5 miljoen zouden ontvangen. En bij Prozis stond 31 maart een bedrag van wat aanmerkelijk meer was, richting voor mij 85, 90 miljoen. Maar ja, er zijn ook wel vragen over gesteld. En dan Prozis zegt, we gebruiken een Monte Carlo simulatie. Van alles en nog wat. En Jussie zegt, ja, op basis van wat wij weten, dan vinden wij dit een ver getal. Maar dat is een goede vraag, want eerlijk gezegd, iedereen is aan het speculeren. En er staat, als je de vraag stelt, dan krijg je een stukje uit het jaarverslag, bij wijze van spreken, teruggestuurd met van ja, dit is wat er is afgesproken, maar daar kun je niks mee. Hè? Je kunt het niet uitrekenen, dus dat is een goede vraag.
Ik heb misschien nog een suggestie ook voor je.
Een suggestie,
Suggestie. We kennen hem, Jits Groen, een klein beetje. We hebben een paar keer in de media gezien, maar heel weinig. En elke keer is hij... Lijkt hij naar mij toe, althans zo glad als een aal. Hij ontwijkt alle vragen en lult hij er op een makkelijke manier uit. Laat jou dat volgende week donderdag niet gebeuren, Albert. Wees voorbereid en zorg dat hij met de tweede voorhoofd komt.
Ja, nou, de voorbereiding zal het niet liggen, maar we willen natuurlijk voornamelijk weten hoe kijken we naar de toekomst. Maar ja, daarvoor moet je soms het verleden goed kunnen begrijpen.
Absoluut.
En het moet gewoon een mooie positieve uitzending worden, dus daar gaan we voor. Wat dat betreft ook nog wel, en dan gaan we verder, maar heeft u vragen, tik ze hieronder. Vandaag nog wel het verhaal dat Deliveroo, dat daar misschien een activist aan boord komt. Die zegt van het aandeel is ondergewaardeerd. Dat is dus de grootste concurrent van Just Eat in het Verenigd Koninkrijk.
Ja.
Want daar is de grote aandeelhouder, die heeft een relatief klein belang, maar heel veel stemrecht. Maar dat stemrecht gaat er volgend jaar april vanaf. En je zag op een gegeven moment vandaag Deliveroo plus 5 en Just Eat min 2%. Want er is natuurlijk misschien wat angst dat daar dan een speler komt in die markt die dat eventueel zou overnemen. Er is heel veel speculatie.
Grote concurrent.
Met hele diepe zakken. En dat daar Just Eat het moeilijk voor kunnen zijn. Dus misschien ook voor volgende week wel een leuk onderdeel. Alleen zelf denk ik wel dan wel, als ik die beide vergelijk, Deliveroo en Just Eat Takeaway. Ja, als je dan die Noord-Europese landen hebt. En de een is dit jaar plus 35 en de ander min 35. Er zit 70% koersverschil in. Als je dan kijkt naar waardering, dan zou ik denken, ja, als je dan activist wil worden, zou ik een ander kiezen.
Er zijn veel scenario's mogelijk. Ik ben heel benieuwd.
Ja. Dus, Oké, nou dat volgende week, zoals we zeggen, in dit theater. Dan de olieprijs. Rusland en de Saoedi's, even een flauwe woordgrap, die gooien wat olie op het vuur. Ja. En we staan op de hoogste prijs in 10 maanden met de olieprijs.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar, Edwin?
Ja, dat is natuurlijk een heel lastig verhaal, omdat we daar eigenlijk helemaal geen invloed op hebben. Inderdaad, ik dacht dat het in juli al was. Heeft Saudi-Arabië en Rusland hebben gezegd, nou, we gaan de oliekraan een klein beetje dichtdraaien, althans minder produceren. Nou, je ziet nu een beetje de gevolgen. Wij hebben er geen vat op. Mm-hmm. Aan de andere kant hebben we er heel veel last van. Kijk even naar vandaag de inflatie, of de rentecijfers in Europa, maar kijk ook naar de inflatiecijfers van een paar dagen geleden in Noord-Amerika. Dan zie je gewoon dat de inflatie, dat een groot gedeelte van de inflatie benzineprijzen zijn. Ook in Amerika zag je dat.
Ja.
En dus het zit in inflatie, we hebben er allemaal mee te maken, maar het is een factor die we niet kunnen beïnvloeden, want dat gebeurt eigenlijk in het Aziatische deel van deze wereld.
Ja.
En dat komt door verschillende dingen, minder productie, maar het komt ook natuurlijk omdat we de laatste 2-3 jaar wereldwijd totaal niks meer geïnvesteerd wordt in nieuwe oliebronnen of onderhoud, dat soort dingen. Er zijn heel veel oliemaatschappijen die zeggen, ja, ik kan nu wel een duur onderhoud gaan plaatsen en allemaal materialen vervangen. Maar als ik over 5 jaar geen olie meer mag pompen door de wetgeving en milieuverhalen en dat soort dingen, ga ik het niet doen. Dus er is minder productie door minder onderhoud. Het is best wel een economische groei, althans in bepaalde delen van de wereld. Dus dat zorgt weer voor vraag naar olie. Ja. Dus het is een lastig verhaal. Wij hebben er geen invloed op. We kunnen alleen maar hopen dat het er langzamerhand een beetje afzwakt. Ja. Maar het heeft zeker impact op dit moment.
Ja, en uiteindelijk ook wel. Hè. Even voor bedrijven als Shell. Even simpel zeggen, is goed nieuws.
Voor dat soort bedrijven sowieso, ja. Maar ook voor heel veel andere bedrijven niet.
Nee. Ja. Shell die is ook wel echt wel met die strategie bezig om zeg maar niet rendabele renewable investeringen af te stoten. Dat was vorige week weer zo'n bericht, hè, dat er ergens weer iets te koop staat. Voor mij was het 2 miljard euro. Dus die zijn wel echt heel erg aan het inzetten van weer terug naar puur fossiel. Omdat ze dat waarderingsgat met die Amerikanen willen closen.
Die nieuwe CEO van Shell die heeft gewoon gezegd, wij gaan weer terug naar de ouderwetse manier.
Ja.
Natuurlijk, we houden rekening met de samenleving, met de maatschappij, met duurzaamheid, minder fossiele brandstof en dat soort dingen. Maar het is wel onze core business.
Ja.
En daarmee is een andere weg weer ingeslagen dan zijn voorganger.
Ja. Oké. Nou, dus goed voor Shell, maar slecht aan de pomp en voor de inflatie.
Absoluut.
Dus, volgend jaar zei je net nog van, komt er ook weer 20 cent bij, toch?
Ik heb begrepen dat in januari het heeft met accijnsverhoging weer te maken, dat er 20 cent bij komt. Ja.
Nou, lekker bezig. Hey, dan even stil bij de Nederlandse chippetjes. Normaal gesproken hebben we het er alleen maar over ASMI, BC en ASML.
Ja.
Hey, weer een all-time high. Hey, weer omhoog. Weer omhoog. Dus het is ook wel eens een keer lekker dat ze een keer dalen. Deze week staan ze alle drie onderaan een beetje in de AX te bungelen.
Ja.
Is er wat aan de hand of hoe kijk jij ernaar?
Nou, ik denk dat het misschien wel iets anders is dan heel veel beleggers denken. Want ik spreek heel veel beleggers over deze aandelen. En dan gaat het allemaal over, er is zoveel omzetgroei, de marge was zo hoog. En er komt nog zoveel vraag. En het allemaal, die bedrijven draaien al best goed. AI en alles wat erbij gehaald. Ja. Dat is waar. Maar het punt is dat voor dit soort bedrijven geldt, net als bijna heel veel andere aandelen, dat die koers op dit moment niet meer bepaald worden door de bedrijven zelf, maar door externe omstandigheden. En dat denk ik, kom ik met name terug op de rente. Ja, dus rente en renteverwachtingen zijn heel bepalend voor contante waardes van de toekomstige winsten bij dit soort bedrijven. Mm-hmm. En die zijn daar gevoeliger voor dan bijvoorbeeld een Unilever of een Shell. Ik doe ook iets. Mm-hmm. Dus ik denk dat het de daling van dit soort aandelen niet zozeer zit in de bedrijven zelf, maar meer in de sector. Omdat die met name last hebben van rentes die ondanks alles de laatste maanden best wel zijn opgelopen.
Ja.
En misschien ook wel een beetje oplopende risicopremies, noem maar even. Ja. Omdat het allemaal toch wat onduidelijker wordt. Qua economische groei.
Ja. Ja, en misschien in combinatie met, er was wel, laat ik zo zeggen, wel wat misschien wat terughoudenheid ook van het is ook zo snel gegaan met dit soort ondernemingen. Ja. Met Nvidia als de grote drijfveer natuurlijk. Dat je op een gegeven moment ook kunt zeggen, de rest van de markt is best wel gecorrigeerd. Dit blijft maar gaan. Dat het misschien ook gewoon een keer een gezond
moment moet terugkomen. Dat klopt. Ja. Ja.
Okay. Dat is ook een leuk bruggetje naar een IPO die gaat plaatsvinden. Voor Nederlanders een naam waarvan je zegt, dat doe ik niet aan mee. Maar ja, het gaat wel naar de beurs en het heet Arm.
Arm, ja. Gaat wel een boel geld, maar ze heet Arm.
Ja, ze heet Arm. Dat is een flauw grapje natuurlijk. En op $51 moet het naar de beurs. En het is een plaatsing van een stukje van SoftBank, de private equity investeerder. Eigenlijk wat zij doen is dat zij produceren zelf geen chips, maar zij doen het design en dat verkopen ze in een licentie aan bedrijven, zoals bijvoorbeeld een Samsung. En die zetten dat vervolgens door naar TSMC. Dus dat is een klein verschil met een Nvidia. Ja, want er zit en daarom maken ze ook een bruto marge die 95% plus is. Heb je ernaar gekeken?
Ja, ik heb ernaar gekeken. Kijk, belangrijk is natuurlijk, de handel begint zometeen om 3:30, begreep ik. Dus ik heb het nog niet gezien. Er was veel vraag, schijnbaar 5 keer zoveel dan er aanbod was.
Ja. Dat betekent ook maar dat het maar 5 miljard dollar is. Hè? Dus dat is ook
dat klopt. Ja, maar dat wordt ook zo gemaakt. Kijk, Japanse bedrijf dat nu de aandelen heeft, hè, Softbank, ja, brengt maar 10% naar de beurs.
Ja.
De truc is dat je 90% houdt. En op het moment dat je die 10%, wat relatief weinig is, naar de beurs brengt, en je kunt er op een gegeven moment een marktwaardering aan plaatsen, dan kun je ook zeggen wat die andere 90% waard is. Dus je gaat met relatief weinig aandelen, kun je de waarde van je hele belang redelijk oppompen. Dat is wat ze doen. Maar goed, er was veel vraag. En ik denk ook wel dat het een hele belangrijke signaalfunctie heeft. We zien nu dat dit bedrijf naar de beurs gaat, dat schijnbaar veel vraag is. Nou, stel nou dat de eerstkomende weken dit een succes is, in die zin dat de koers gaat oplopen. Dan is het ook een signaal naar andere IPO's van, hé jongens, de markt is er rijp voor om weer nieuwe bedrijven naar de beurs te brengen. Het is ook een signaal misschien naar de techmarkt, die het nu wat lastiger heeft. Ja. We hebben het net over gehad van, nou jongens, er is ondanks alles wel vraag naar tech-gerelateerde producten. Dus het heeft een signaalfunctie. En de vooruitzichten zijn volgens mij best goed. In die zin helpt het misschien ook een beetje mee dat we nu een wat positieve beurs hebben. In Europa althans. Omdat de extra renteverhogingen waarschijnlijk zijn geweest. Dat is ook goed voor dit soort sectoren. Dus het signaal is voor mij heel bepalend. En het lijkt goed te gaan. Ik ben heel benieuwd.
Ja. Nou, ik had ook even met een collega Jordi. Die is natuurlijk onze jongen die het meeste met tech zich bezighoudt.
Ja.
En het is wel van, het zit wel heel veel gerelateerd aan mobiel. Hè? Dus dat is veel meer dan bijvoorbeeld bij een Nvidia gerelateerd. Die markt is niet heel sterk. En ook als je kijkt naar de groei over de laatste jaren, dan zit je altijd een beetje op zo'n ongeveer 12% groei op de omzet. En nu willen ze dan 20% gaan groeien, want ja, zij noemen ook het bekende AI-verhaal natuurlijk. Alleen,
allemaal, ja.
Ja, als ik dan plastisch even kijk naar waardering, dan zie ik staan dat er iets van 500 miljoen winst was. En een waardering van 50 miljard, dat betekent ja, dat 100 keer de winst.
Ja.
Dus al groeit het met 20%. En ik denk dat daar best wel twijfel over kan komen. Want kunnen ze dat in één keer wel bewerkstelligen? Maar kom je op 12% groei, ja, dan sta je over 3 jaar sta je nog steeds op een echt hele hoge multiple. Ja, en zelfs een stuk hoger dan Nvidia. Ja. En dan vraag ik me wel af van, het is een soort hype. Maar Jordi zei het ook van, we blijven er even vanaf. En ik denk wel dat ik mij daar ook kan bij aansluiten. Al weet je nooit wat iets op dag 1 gaat gebeuren.
Natuurlijk. Nee, dag 1 niet. Dat spelen natuurlijk ook krachten. Hè. Er zullen een paar investeringsbanken achter zitten die ook belangen hebben. Hè. Iedereen heeft belang bij dat deze emissie gaat slagen. Daarom hebben ze denk ik ook inderdaad maar 10% naar de beurs gebracht.
Ja.
Dus we gaan zien.
Hey, wat mij verder ook opviel, hè, is dat, dat bedrijven die wat minder resultaten hebben, die dalen. Alleen dat het ook lijkt erop dat het gewoon alleen maar, ze blijven maar doorzakken. Heel lang. En ik heb een lijstje. En dat schrik je eigenlijk wel. Hè. We hebben TKH. Mm-hmm. We hebben DSM. We hebben een Adyen.
Ja.
We hebben een IMCD. We hebben een Corbion. We hebben een Alphen.
Zijn legio voorbeelden.
Slechte cijfers. En dan normaal gesproken krijg je een correctie en dan stabiliseert het wel. Maar het gaat maar door. Elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw.
Ja.
En het is wel, ik vind het wel opvallend over hoe ver het blijft doorzakken, sommige van dit soort namen.
Ja,
dat
verbaast me ook.
Is het nou een soort, is er iets anders nu in dit geval, waarom die bedrijven, je kunt zeggen een IMCD, wat meer economisch gerelateerd, TKH ook. Hè, en als de economie minder wordt, dat ze daardoor extra doorzakken, moeilijke 12, 24 maanden voor de brug. Maar
ik denk dat de belangrijkste factor is. Hey, je ziet bij dit soort, je noemt zelf TKH en IMCD, maar dat geldt ook voor Corbion, geldt ook voor Alphen, iets ander verhaal. Maar ze hebben allemaal wel last van de economie. Ja, TKH, die zei het ook gewoon letterlijk, hè, met de cijfers. Die zien gewoon dat een aantal dingen gewoon minder lopen.
Ja.
En die hebben ook gewoon intern al een aantal problemen. Ja. Nou, dat zie je bij IMCD, geef je het eigenlijk ook aan. En dat is ook een soort barometer voor de economie, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Daarnaast is het zo dat het beurssentiment op dit moment zo is, dat er gewoon geen, ik zeg wel, geen appetite is.
Ja.
Ik zie bedrijven dalen waarvan je normaal zou zeggen, nou, ze zijn nu zo goedkoop, er komen wel beleggers die zeggen, ik koop weer.
Ja.
Maar goed, als er, zeker bij particuliere beleggers merk je dat op dit moment. Ik zeg, als mensen geen ASML meer durven kopen, of geen Unilever meer durven kopen, dan kopen ze toch helemaal geen TKH of IMCD.
Nee.
Dat zijn toch de grote jongens gaan het eerst omhoog halen.
Ja.
En daarna komt de rest. En ja, er is op dit moment minder animo voor van investeerders, zeker van particuliere investeerders, van dit soort, voor dit soort midcappers vaak.
Ja. Zit er nou eentje tussen waarvan je zegt, gewoon, daar ben ik wel getriggerd een beetje door?
Nou ja, ik zit nog steeds wel wat te kijken naar Corbion. Ze hebben enorme klappen gehad. Die hebben ook wel een aantal problemen, met name in Thailand. Maar goed, wel enorm laag gewaardeerd.
Mm-hmm.
Ja, en wij kijken ook, of sterker nog, we hebben inmiddels ook een positie ingenomen in een product op Adyen.
Oké. Adyen, wat heb je daar precies
gedaan? Adyen hebben wij een rendementscertificaat gekocht van Société Générale.
Oké.
Okay. Komt er feitelijk op neer. We kunnen het heel ingewikkeld maken. De koers staat nu rond de €700.
Ja.
De gedachte is dat de koers voor juni 2024 volgend jaar niet onder de 600 komt.
Oké. Okay. 16-17% speling heb je.
Dat dan is ongeveer wat je hebt. Nou ja, dan moet de koers wel boven dat niveau blijven. Ja. Op het moment dat hij boven dat niveau blijft, krijg je van elke 8 euro die je nu investeert, krijg je €12,5 terug.
Dik 50%.
Dik 50% rendement. Hè? Dus ja. De aanname is dat de koers niet onder de 600 komt. Als dat zo is, maken we vanaf dit moment 50% rendement.
Ja.
In minder dan een jaar tijd. Komt de koers onder de 600, dan gaan we verlies leiden. Dan krijgen we uiteindelijk aandelen geleverd voor een achteraf te hoge koers. En moeten we de tijd nemen.
Ja.
Maar ik denk zelf dat er wat rust in de tent gaat komen qua koersniveau. We wachten een beetje af op 8 november wanneer de investeringsdag komt.
Ja.
Dus op het moment dat de koers nu tot rust gaat komen, kan dat een hele leuke belegging blijken te zijn.
Ja. Wat, die beleggersdag die komt natuurlijk best wel als een verrassing.
Ja.
Wat verwacht je daarvan?
Ja, zij zullen, die beleggingsdag die wordt georganiseerd op het initiatief van het management zelf. Dus ze zullen iets te vertellen hebben.
Ja.
De belangrijkste doelstelling lijkt mij informeren van beleggers, communiceren met beleggers en aan beleggers uitleggen waarom de strategie die ze op dit moment voeren, waarom die wel tot resultaat gaat leiden. Het grote verschil is dat het management bepaalde verwachtingen heeft uitgesproken, met name voor de langere termijn. Het gaat om marge, het gaat om omzet en dat soort dingen. En dat de markt het totaal niet gelooft. Die zit op totaal een andere lijn. Dus het doel van die dag zal zijn, lijkt mij, om beleggers duidelijker te informeren. En ze zullen waarschijnlijk hopen dat er meer vertrouwen in de strategie komt.
Ja, co-CEO zei ook iets van, we willen de markt uitleggen waarom wij geloven in ons groeiverhaal.
Ja, dat met name.
Ja. Ja. Dat is wel grappig dat wij kregen ook wel een aantal reacties van, het doet me denken aan Just Eat Takeaway. Dat soort vergelijk krijg je. En dat wel denk ik dat wel goed om te noemen is dat er zit wel heel veel verschil in. Want Adyen is wel een bedrijf, die hebben ruim 2 miljard cash op de balans staan.
Schuldenvrij.
Adyen maakt 700 miljoen vrije kaststroom per jaar.
Ja.
Dus ze komen van een heel andere basis dan een bedrijf wat wel schulden had en investeerde in groei en verlies maakte. Dus er zit wel een, denk ik, een enorme nuanceverschil in deze twee bedrijven. En dat is
de waardering is ook daar. Hè. Ze zijn nog steeds niet goedkoop.
Nee, zeker niet.
En ik denk ook dat dit bedrijf, net als wat ik net zei bij veel van die techbedrijven, ook last hebben van de stijgende rentes.
Kijk, jij zegt niet goedkoop. Alleen met die ruim 2 miljard cash die ze hebben, dat is aan het eind van het jaar 2.3, 2.4. Ik zeg niet dat ze dat gaan doen, maar ze kunnen 10% van de aandelen inkopen.
Ja, dat zou het zijn.
Op het huidige niveau. En daarbij, ze genereren nu 600 miljoen vrije kas. Dat is ook 4%. Mm-hmm. En dat gaat groeien de komende jaren, is de bedoeling natuurlijk. Ja, kijk, je kunt hier ook een heel andere...
Ja, absoluut.
Het zou een enorme change zijn van het management. Maar ja, je hebt daar wel te maken met al dat personeel wat ook beloond is in aandelen, opties, weet ik wat. En die kunnen alle gevestigde opties van de laatste jaren kunnen ze zo hier... Toedelidoki in het prullenbakje gooien.
Ja, absoluut. Nou ja, op dit moment, de huidige situatie is dat het management totaal andere dingen zegt dan de markt gelooft, laat ik het zo maar noemen.
Ja.
Op het moment dat ze op 8 november een aandeleninkoop zouden aankondigen, ik verwacht het niet.
Ik verwacht het ook niet.
Dat zou natuurlijk fenomenaal zijn. Ja.
Maar je moet iets doen. Je moet wel...
Ze zullen wel iets moeten melden.
Kijk, het management moet wel... Kijk, je kunt je zeggen, wij gaan uitleggen dat wat ons product uniek is, dat het een hele complexe markt is, zeker in Europa en Azië, dat wij in Amerika de laagste total cost of ownership hebben. En dan gaan ze dan de strategie uitleggen waarom ze dat denken.
Maar
voordat we getallen gaan zien dat ook zo is, zit je eind 24, misschien wel 25. Dus ja, wat kun je nu doen om te stoppen?
Ja.
Dat is dat je zegt, joh, we hebben er zoveel vertrouwen in. Die dik 2 miljard cash hebben wij nu niet nodig. Want wij genereren heel veel cash. Dus wij kopen wat aandelen in. Kijk, en niemand verwacht het, ik ook niet. Alleen, puur het verhaal, vraag je mij af, gaat dat voldoende zijn?
Nou, dat zou je gelijk kunnen hebben. Kijk, ze moeten iets doen. En ze gaan het ook houden in San Francisco dacht ik. Hè? Ook nog, hè? Dus het is ook...
Ga je mee?
Ik ga niet mee. Als je me uitnodigt, ga ik met je mee. Maar ze zullen wel iets moeten melden. En ik ben het met je eens. Hè? Een herhaling verzetten of dingen die ze al eerder gezegd hebben, is niet voldoende. Dus de verwachting is een hoge spanning. Maar dat zullen ze weten. Ik neem aan dat ze weten wat ze doen. Dus ik ben heel benieuwd. 8 november. Ja.
Nou, dan gaan we naar een ander aandeel op de Nederlandse beurs. En veel kleiner, maar wel stevige dalingen. Even de Ebusco-bus. Ja, die staan niet stil, maar die zitten in de achteruit.
Die staan in de achteruit op dit moment, ja.
Dus
ja.
Maar dat gaat ook wel met hele grote klappen. Want boven de 20 naar de beurs. En nu net boven de 5.
Ja, gigantisch. Ik ken het bedrijf niet zo heel goed. We hebben er ook geen positie in. Maar ik heb er toch even gisteravond nog even weer een keer naar gekeken. Een paar dingen vielen me op. Er is een nieuwe CFO binnengekomen. Nou, dat zijn belangrijke functies. Op het moment dat een nieuwe CFO komt, is er vaak wat aan de hand. Of het gaat heel slecht en hij wordt vervangen, de oude CEO. Of ze gaan andere dingen doen. De man die nu gekomen is, is een man met een best wel goed track record, wat ik van begreep. Heeft veel voor Philips gedaan, op een redelijk hoge niveaus. Maar het is doodstil. Hij is benoemd bij de buitengewone aanloopsvergadering. Mm-hmm. Is dan een kort interviewtje geweest, ik dacht in het Financieel Dagblad. Daarna brak de pleuris uit op het aandelengebied.
Het raar is dat die cijfers waren gewoon al veel eerder, alleen het aandeel stort in elkaar veel later.
Het verbazingwekkende is ook, tenminste dat vind ik dan, dat het management in deze unieke situatie dan ook niks zegt. Dus ze hebben ook niks gezegd, dus totaal niks gecommuniceerd. Natuurlijk, het bedrijf had al gemeld dat ze problemen hebben. Het gaat natuurlijk niet lekker. Ze hebben veel concurrentie uit China. Ze hebben toeleveringsproblemen.
Opschalingsproducten.
Dus ik zal het niet vergelijken met een Lightyear. Maar dat staat natuurlijk ook een beetje in die regio waar Ebusco zit. Ze zat in Deurne, dacht ik, denk ik.
Ja.
Maar het zijn allemaal mooie bedrijven. Met mooie ideeën. Ja. Maar die gewoon moeite hebben om snelheid in de opschaling te houden. Ja. En het kost altijd iets meer tijd en energie en vaak ook geld.
Ja. Ik heb wel veel contact gehad, maar dat is nu een tijdje geleden met Busco. Dus misschien is ook wel eens een goed moment om ze ook een keer uit te nodigen.
Ja, ik denk dat het voor aanhouders heel verhelderend kan zijn.
Ja, dus bij deze. Dan gaan we verder met, dat was Disney.
Disney, Ik ben er geweest.
Je bent er geweest?
Ja.
Waar?
In Parijs.
In Parijs,
ja.
Nou ja, kijk, die parken die lopen schijnbaar nog best wel goed. Alleen ik las een artikel van laagste koers in 9 jaar. En toen schreeuwde gelijk mijn collega Jordi, die schreeuwde gelijk go woke, go broke.
Ja.
Dus grote tent natuurlijk dit, hè. Want volgens mij 140, 150 miljoen.
Absoluut.
Laagste koers in 9 jaar.
Ja.
Dus iedereen wil natuurlijk weten, koop je of niet. Maar wat is hier aan de hand met co-woke, co-broke?
Nou ja, kijk, Disney is natuurlijk een enorm bekend aandeel. Hè? En met enorm veel echte liefhebbers. Hè? Dus als je puur naar de consumenten kijkt, hè, het merk Disney is veel geld waard. Veel mensen die naar Disneyland gaan, waar het ook is in de wereld, komen niet één keer, maar komen vaker.
Mm-hmm.
Er is een enorme loyaliteit naar het bedrijf toe. Maar het bedrijf is ook beursgenoteerd.
Ja.
En dat wringt een beetje in dit bedrijf. Want de aandeelhouders verlangen soms wat andere dingen van het management dan, ik roep even, de klanten.
Mm-hmm.
En dat, ik denk dat dat een beetje uit elkaar gegroeid is. Mm-hmm. En uiteindelijk ging het bedrijf, of de bedrijfsleiding met name, ging ze ook bezighouden met politieke statements, noem ik het maar even.
Ja.
En dat ligt in Amerika nogal lastig met woke.
Ja.
Want als jij als management bepaalde...
Ja, Budweiser ook al gezien natuurlijk.
Budweiser heeft dat gezien. We hebben het ook met Ben & Jerry's gehad. Dat was Unilever.
Ja.
In Israël was het ook zoiets. Hè? Op het moment dat bedrijven zich gaan uitspreken voor bepaalde groepen of tegen bepaalde groepen. Dat vaak doen om tussen haakjes iedereen te vrienden willen houden. Krijg je uiteindelijk ruzie met iedereen.
Ja.
En dat zie je nu ook. Hè? Dus Disney heeft zich uitgesproken over een aantal woke-problemen, laat ik het maar even noemen, in Noord-Amerika. En nu zijn zowel de voorstanders als de tegenstanders, iedereen is boos.
Ja.
Maar je kunt het nou niet voor beide groepen tegelijk goed doen. Ja. En je ziet dat de klanten, de mensen die uiteindelijk het geld betalen, de prijskaartjes zijn niet gering, kan ik je vertellen, bij dit soort parken. Die hebben daar niet heel veel mee te maken, willen het ook niet mee belast worden. Maar je ziet dus dat die een beetje bij het bedrijf weggegroeid zijn.
Ja.
En dat heeft een enorme invloed. Ik begreep dat de oude CEO weer terug is om orde op zaken te stellen bij het bedrijf. Ik ken het bedrijf niet goed genoeg om te zeggen of ze duur of goedkoop zijn. Maar je ziet wel, net als wat jij net zei met N.O.S. de Boes, met Unilever, met Ben & Jerry's. Bedrijven die te veel op dit soort toeren gaan, hoe goed bedoeld wellicht. Het is vaak niet goed voor de aandelijke koers.
Nee. Oké, nou, dus Disney, go woke, go broke.
Ja,
we gaan het volgen. Ik heb er ook geen positie in, dus leuk om een beetje te
Ik ben er geweest in Parijs, wat je zei, maar dat was in februari en het was verschrikkelijk koud. Dus ik was erg blij dat we binnen waren weer.
Had je een fast pass of niet?
Nee, die had ik niet. Nee, nou, dat,
dat een beginnersfoutje.
Dat was voor mij geen beginnersfout. Nee, ik ging erheen met... Nee, ik zal je vertellen, Albert, hoe het ging. Ik ging erheen met twee kinderen die erheen wilden. Ik zei, ik ga mee, we gaan erheen. Mijn vriendin en twee kinderen, wij gaan naar Disneyland Parijs. Dat is koud weer. Voor mij hoeft het niet, maar ik denk, ik ga mee. Mm-hmm. Dus ik zit te boeken. Ik boek het op internet. Ik schrok van de prijzen. Maar goed, dat is dan wat het is. En dan heb je alle gegevens ingevuld. En dan ben je bijna op het einde. En dan komt er nog even een zinnetje in. Van let op, je hebt nu de gewone kaarten besteld. Als je niet 3 uur in de rij wil staan, dan moet je iets meer betalen. En dan heb je de paspoortje, kun je overal doorlopen.
Ja.
Ik geloof dat die kaartjes €250 extra waren. Dat je dan 1 keer kunt doorlopen. Dan zet je inmiddels, ik geloof, op een bedrag van een 104,5 geloof ik per persoon. Hè? Om daar gewoon binnen te mogen komen. Nou, dan we zijn er geweest. Uiteindelijk grote rijen. Nou, ook dat went, Albert. Want met de ene attractie sta je 2 uur in de rij. En met de andere sta je 3 uur in de rij. Nou, uiteindelijk gaat de tijd voorbij. Maar ik heb uiteindelijk, maar voor mij de principe is, dat ik denk, ja, als ik dit nou ga doen. Nee, ik heb het niet gedaan.
Nee.
En dat is voor mij ook de laatste keer.
Ja. Nee, ik probeer het altijd die pretparken te doen als de kinderen een keer een studiedag hebben.
Oké.
Want ja, dat is per regio, per school. Is ja, dat is
een stuk rustiger.
En dan kun je natuurlijk redelijk soepeltjes naar zo'n parkje gaan. Ja. Dan scheelt het een beetje.
Maar het is natuurlijk ook een beetje een marketingmodel. Hè? Want als jij kunt zeggen op je school dat je in een attractie bent geweest waar een rij stond voor 2 uur. Dat geeft wel iets aan. Hè? Het hoort denk ik ook een beetje bij me.
Ook bij de aandeelhouder doen, denk ik. Dat je een abonnement neemt met een fastpass. Dat je dan dubbel betaalt en dan krijg je de informatie een uur eerder.
Als je dat bij de AVM kunt regelen, dat die het goed vinden, dan neem ik ook zijn pas.
Ja. Ja. Hey, dan een beetje een exoot op de Nederlandse beurs sinds een tijdje nu. Dat Exor. Vandaag cijfers.
Goed.
Hele goede cijfers. Hè? Gedreven door de rally in Ferrari aandelen. Want die waren plus 48%. En Stellantis plus 18%. Dus de NAV. Ja, ik word er altijd een beetje moe van die NAV's en holdings. Maar die ligt nu op 150 miljoen euro. Doe je er wat mee?
Nee. Nee, maar ik vind het wel een mooi bericht hoor. We hebben geen positie en ik was ook een van die mensen die riep van oh, er gaat Exxon naar de Nederlandse beurs, wat hebben we er dan mee? Er komt een Italiaanse partij en ze hebben allemaal verschillende holdings, het is allemaal wat ondoorzichtelijk. Nu hebben ze ook een belang in Philips en wat hebben ze daar nou weer mee? En dus nee, ik had geen positie. Wat ik vandaag wel zie, vind ik het wel slim wat ze doen. Hè? Ze hebben een onderwaardering, dat is waar.
Ja.
Ze hebben kasgeld.
Ja.
Ja, vandaag hebben ze gewoon eens even gezegd, wij gaan even de aandeelhouders gaan we helpen. En we gaan even zorgen dat die onderbedeling wat lager wordt. En daar hebben we wat fiscale trucjes of wat financiële trucjes voor. En ja. Dan gaan we één voor één toepassen. En dat is knap hoor, want je zegt gewoon, ik ga mijn geld gebruiken om aandelen in te kopen. Nou, dit is al een onderbedeling van 50%, dus die onderbedeling zal een stuk minder worden. Zij gaan zelfs voor die aandelen inkopen eerst een tender uitschrijven, waarin partijen kunnen bieden. Ook een hele slimme constructie. En dan ga je 750 miljoen tenderen. Dat is een grote hap. En daarna ga je de resterende 250 miljoen gewoon op de beurs inkopen. Dat is ook best wel veel voor dit soort bedrijven.
Dus ja, die 250 miljoen die koopt voor me van de familie. Of zoiets. En die 750 is die.
Dat is de tender. Dat is eerst gaan doen. Oké. Okay. Ja. Ja, maar dat is dus er komen minder aandelen. En dus waarschijnlijk een minder onderwaardering. Dus ik vind het een slimme zet. En ik vind het wel mooi bij dit soort bedrijven. Ik had het niet van ze verwacht hoor. Maar kijk, je ziet het bij Prozis. Die zijn ook ondergewaardeerd ten opzichte van het Tencent belang. En die zeggen, we gaan wat uithalen, want we willen die onderdingen uithalen. Ja. En er zijn technieken voor.
Ja.
Nou, je ziet dat Exxon het doet. Je ziet dat Aegon ook een bedrijf is die dat ook snapt hoe dit werkt. He, dus die doen het ook. Er zijn meer bedrijven die dat zouden kunnen doen. Nou, we hebben net Adyen benoemd. Ja. Kans is klein. Maar dat zou ook een voorbeeld van kunnen zijn om op een verrassende manier aandeelhouders te verrassen.
Jij zegt, hè, die tender slimme manier. Ik denk dan van, joh, het gaat om 750 miljoen.
Ja.
En dan geef je een tender offer van 19 dagen.
Klopt.
En dan de maximale koers die je gaat bepalen is dan 89,71. Nou, je handelt nu iets van 86.
Mm-hmm.
Het is wel, denk ik, voor administrateurs, voor brokers, et cetera. Ja, dan ga je inschrijven, dan schrijven we er te veel in. Dan zeg je, en je moet ook aangeven als je het wil verkopen op 3%, 5% of 10%. Dit is natuurlijk gewoon een complete hel en ingewikkelde constructie.
Maar
dit is nou dat Italiaanse spaghetti.
Ja, jawel, maar je creëert als Exxon natuurlijk wel een moeilijke situatie voor de mensen die in willen schrijven.
En die ontsnapt dat.
Die misschien niet snappen, maar die dan uiteindelijk misschien wel uit angst om de boot te missen, dan toch wat meer gebieden dan je op een normale partij zou bieden. Dus ik denk dat er wel een gedachte achter zit. Ik vind het wel een slimme actie.
Ja, nee, het is pure verwarring.
Ja, nou ja.
Het is Italiaanse sausje. Dus je weet niet precies hoe het zit.
Dus, nee, we gaan zien wat er met de koers gaat doen. Vandaag ging de koers redelijk omhoog, zag ik.
Ja. Maar nog steeds wel een behoorlijk grote discount natuurlijk. 150 en dan 86, 87.
Ja, klopt.
Maar ja, dat is holdings. Alleen wat ook wel raar is, want ik zat ook, want ik volg het zelf niet heel naast, maar wat ook wel bijzonder was, dat als je dan de gesprek voert, dan zeggen ze van wij focussen, dat hebben ze tot nu toe altijd gezegd, wij focussen ons op NAV-groei.
Ja.
En die discount, dat is aan de beurs, daar bemoeien we ons niet mee.
Nee.
Dus het is ook heel mooi, dat is een interview van nog niet heel lang geleden. En nu?
En nu doen ze dit.
Hey, we kopen aandelen. Ja. Dus ja, wat zo betreft het vertrouwen wat je in het management kunt hebben over dat ze zich houden aan de afspraken. Het gaat op zijn Italiaans, laten we maar zo zeggen.
Ja.
Dus
van, nou ja, voor de aanhouders was het een mooie dag.
De prijs is steep. Let's buy some stock.
Ja. Want de stock exchange.
Dit was echt een hele slechte interpretatie natuurlijk. Imitatie, laat ik zo zeggen, van Italiaans. Maar ik deed mijn best.
Heel belangrijk.
Hey Edwin, dat brengt ons tot het eind van deze uitzending. Ik denk dat we een mooie uitzending hebben gemaakt over
veel aandelen behandeld.
Aandelen die er te zijn. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze uitzending. En tot de volgende week.